7. En daar staat boven de tuin van Eden. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo werden ze geschapen. Dus dat is in hoofdstuk 1 beschreven. In de tijd dat de Heer God, Yahweh, aarde en hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele struik en er was geen enkel gewas opgeschoten. Want de Heer God had het nog niet laten regenen op de aarde en er waren nog geen mensen om het land te bewerken. Wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. Toen maakte de Heer God de mens, Yahweh maakte de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Het Hebreeuwse woord wat hiervoor levensadem wordt gebruikt is nishma. Levensadem, adem van leven. En ik las in een boek een beeld dat mij enorm, nou ja, aangreep en tot verbeelding sprak en mij verraste. Want in het scheppingsverhaal in Genesis 1 kun je lezen hoe God de hemel en de aarde maakt. En je leest daar dat God eigenlijk vanuit niets de aarde indeelt in donker, licht, dag, nacht, water, land. Hij maakt mensen, hij maakt dieren, hij maakt planten, bomen. En elke keer staat er, God zei, het was er en het was goed. En dan in Genesis 2 wordt er in de versen die we net gelezen hebben iets meer detail beschreven over hoe God de mens maakte. En ik wil het een beetje ook beeldend maken, want er staat dus niet God zei, er is een mens en hij leeft. Nee, het staat er anders, want als we naar vers 7 inzoomen, dan staat daar dus echt niet die woorden. Maar zoals je het zou kunnen lezen, zou je eigenlijk kunnen lezen dat God vanuit de hemel naar de aarde komt, op zijn knieën gaat, aarde en stof pakt wat daar ligt en die begint een mensenvorm te maken. Te beginnen bij de voeten, twee benen. Hij maakt een lichaam, de armen, het hoofd. En terwijl hij daarmee bezig is, heeft hij zijn eigen beeld in gedachten. Dus hij is bezig met een zelfportret van zand en aarde. Nou, dat vind ik een fantastisch mooi beeld. Maar het wordt nog mooier, want God blaast zijn adem in de neus. Dus dat betekent dat God voorover buigt en zijn adem in de neus van de mens blaast. Het hart gaat kloppen, de adem gaat in de longen, spieren gaan bewegen en hij doet het. En dan moet je eens bedenken, als zijn ogen open gaan, wie is het eerste die hij ziet? God. En reken maar dat God vol verwachting, vol liefde, vol intimiteit naar die mens kijkt die op hem lijkt. Ja, ik vind dit echt zo'n fantastisch beeld. Elke keer weer word ik er enthousiast van, dat merk je. Maar ik weet niet hoe jij naar dit beeld kijkt of als ik dit uitleg of als ik dit vertel. Wie weet is voor jou God wel een God die ver weg is. Omdat je het lastig vindt om het een plek te geven of misschien twijfel je wel in je geloof. En de volgende sheet is trouwens nog wel een mooi beeld. Een broeder uit 071 is bezig met AI om eigenlijk bijbelverhalen te maken. En die heeft dit beeld gemaakt aan de hand van de preek en vanuit het beeld wat geschetst werd en dat boek wat ik gelezen heb. Dus dit is een supermooi AI-beeld van hoe God de adem in de eerste mens blaast. He, dus ik weet niet hoe jij hier nu zit en hoe je hiernaar luistert. En misschien ben je hier voor het eerst en hoor je nu voor het eerst een verhaal uit de Bijbel en iets over God. Of misschien word je net zo enthousiast over het verhaal als ik. Of je weet eigenlijk niet zo goed wat je ermee moet. Maar toch, Kan niemand die hier zit ontkennen dat adem universeel is? Ieder mens die hier zit, die ademt. Ongeacht je ras, je geslacht, je status, je achtergrond, we ademen allemaal. Meestal zonder dat we het merken. Gemiddeld ademen we zo 20.000 keer per dag. En als je ontspannen bent, dan zit je zo tussen de 6 en 8 keer per minuut. Als je spanning, stress ervaart in je lijf of in je leven, dan gaat je ademhaling omhoog en dan ga je dat vaak ook merken. Dan ga je jezelf opgejaagd voelen. Je wordt sneller moe, je bent buiten adem als je 1 keer de trap oploopt. Adem is vanzelfsprekend voor iedereen totdat je wacht op de eerste ademhaling van je net geboren zoon of dochter. Of als je ineens verwonderd bent om iets wat er gebeurt, dan stopt even die ademhaling. Of in stress, hyperventileren, dan wordt je adem wat anders. Onder water. Of als je het koude water instapt, dan word je bewust van je ademhaling. En in welke situatie je ook zit, je adem is er altijd. En het is Gods levensadem die het ritme bepaalt. Dus oké, Gods naam is verbonden met, is als een ademhaling verbonden met het begin van ons leven. En ik vertelde net iets over Wim Hof en dat hij ervan overtuigd is dat we dat adem ons fysiek kan veranderen. En de wetenschap heeft dat onderbouwd. God vertelt ons in de Bijbel dat zijn adem ons spiritueel kan vernieuwen. En in zijn woord onderbouwt hij dat. En dus we gaan een stukje lezen straks uit Ezechiël. En dan zal ik eerst wat context vertellen. Het boek Ezechiël is een van de grootste profetische boeken in het Oude Testament. Ezechiël is een priester en die wordt door God geroepen om tot het volk Israël te spreken en die zijn in ballingschap in Babylon op dat moment. God geeft visioenen aan Ezechiël en dat begint echt al in hoofdstuk 1 met een visioen. En daardoor wordt dit boek wel echt een levendig en tot je verbeelding sprekend boek. En het stuk dat wij gaan lezen, dat is ook een visioen, dat begint ook gelijk waarin hij door God wordt meegenomen naar een dal en een veld. En in dat dal liggen allemaal botten, beenderen. En het dal ligt vol. En om dat te bewijzen moet hij van God een rondje om dat veld lopen, om echt te zien dat het allemaal droge, dorre, dode botten zijn. En dan vraagt God aan hem, kunnen deze beenderen weer leven? En Ezechiël zegt, ja, Heer, u weet dat. En dan zegt God, profeteer en spreek tot de beenderen. En dan gaan we lezen wat er dan gebeurt. In Ezechiël 37, vers 7 tot 10 staat dit. Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. En zodra ik dat deed, hoorde ik een geluid. Er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneenvoegden. Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien. Ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen de wind, profeteer mensenkind en zeg tegen de wind, dit zegt God de Heer, Yahweh, kom uit de vier windstreken wind en blaas in deze doden zodat ze weer gaan leven. Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan. Een onafzienbare menigte. Wat een beeld wordt hier beschreven, hè? Bizar eigenlijk, als je erover nadenkt wat er gebeurt. En het, hier in dit gedeelte wordt het meest bekende Hebreeuwse woord voor adem gebruikt. Dat is ruach. Dus Gods adem is niet alleen het begin van leven, maar het is ook van herstel. En in alle gebrokenheid, in al die doodsheid, in al die doorheid en droogheid, hij blaast opnieuw leven. Zijn ruach is kracht, herstel en hoop. En op het nieuwste nummer, of het nieuwste album van Mozaïek staat het nummer ruach. Als ik geluisterd, echt een mooi nummer, echt een mooi nummer. Dus ik zou thuis Spotify en dan ruach. Echt een mooi lied. Maar daar staan zinnen in als de stem van de hemel, dat is de stem die vertelt dat wij mogen dromen van komend herstel. Maar ook God in ons, God door ons, u maakt alles nieuw. Ruach, welkom adem van God. Geloof jij dat God door zijn adem jouw herstel kan geven? En misschien staan die droge botten uit dat dal, uit deze tekst voor jou wel symbool voor uitgeput en opgebrand zijn. Voor een gevoel dat je je verloren voelt in de drukte van het leven. Dat je het gevoel hebt dat je de richting kwijt bent, dat je ja, buiten adem bent. En misschien voelt jouw leven wel als een verzameling van die losse stukken botten. En die staan als symbool voor je leven, voor je werk, voor je huwelijk, voor je kinderen, voor je geloof, voor je dromen, voor je verwachtingen. En ze vormen geen geheel. Je voelt je moe, door, leeg. Hoe kan Gods adem dan herstellend voor je zijn? Gods adem die is intiem en scheppend. Die komt heel dichtbij. Zijn adem geeft herstel. Maar ook vernieuwend. En dat gaan we lezen in Johannes 20. En ook hier kort wat context. Het is avond. Jezus is net gekruisigd. De discipelen die zitten bij elkaar in een huis. Ze zijn in de war, want alles waar ze op gehoopt hadden en alles wat ze verwacht hadden, dat lijkt voorbij. Ze zijn bang, hebben de deur op slot. En dan lezen we vanaf vers 19. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei, vrede zij met jullie. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus, vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. En na deze woorden blies hij over hen heen en zij ontvang de Heilige Geest. De discipelen hadden het gevoel dat ze uit elkaar waren gerukt. Toen ze hadden gezien dat Jezus voor hun ogen aan het kruis stierf. De deuren zijn gesloten en dan niet alleen de fysieke deuren van de ruimte waar ze in zaten, maar ook de deuren van hun hart. Ze zijn fysiek niet alleen gebroken, maar ook emotioneel gebroken. En dan staat Jezus ineens in hun midden. En hij zegt, vrede zij met jullie. Geen oordeel, geen verwijten, maar aanwezigheid. Geen preek, maar adem. Want hij blaast en hij geeft zijn leerlingen de Heilige Geest. En in het Grieks wordt hier het woord pneuma gebruikt. En dat is een woord dat een nauwe relatie heeft met adem, wind, geest. En dus ook met blazen. Jezus' adem is hier vernieuwend. Ontvang de Heilige Geest. Niet als een kracht buiten je, maar als een kracht in je. De Geest is de adem van God in ons leven. De Geest troost je. Hij leidt je en hij inspireert je. En dat kan misschien ook een beetje vaag voelen. Ontvang de Heilige Geest, terwijl je hoofd vol zit. Je hart is moe. De wereld is complex, er gebeurt zoveel. Er is oorlog, er zijn conflicten, er is klimaatstress, de benzine is torenhoog. Sociale druk, je voelt je burn-out. Je voelt eenzaamheid in je leven. We leven in een tijd waarin heel veel mensen zich opgesloten voelen. Niet per se in je huis, maar in je hoofd en in je lijf. En ik weet niet of je dat herkent, maar ik herken dat wel bij mezelf. Het is bij mij steeds een terugkerend patroon. Opgesloten zijn in mijn agenda. Die van mijn werk, van thuis, van nog sporten, druk. Ik kan verwachtingen hebben over hoe mijn carrière moet gaan, of hoe het thuis moet gaan, hoe mijn kinderen zich moeten gedragen. Ik kan ook zorgen hebben. En dan, als dat te veel wordt, dan sluit ik mezelf af. En wat dan heel makkelijk is, is dat je je dan verstopt achter een schermpje. En dan sluit ik mezelf af voor mezelf, voor Mariska, voor de kinderen. En soms ook voor God. En toch, God blaast zijn adem in ons. En dat doet hij niet als een afstandelijke schepper, maar als een intieme ademgever. En adem is hier niet alleen zuurstof. En dat werd ook zo net zo mooi gebeden. Adem is ook ziel. Het is verbinding. Het geeft betekenis aan wie je bent. Zijn adem in ons. Vanaf je allereerste ademhaling is God erbij. En met die eerste levensadem wil God tegen ieder mens zeggen. Jij bent naar mijn beeld gemaakt. Jij bent mijn kind. Ik hou van jou. En misschien voel jij je vandaag wel in een droog doordal in je leven. Maar vandaag, nu op dit moment, vraagt God aan jou en hij stelt dezelfde vraag als aan Ezechiël. Kun jij weer leven? Hij stelt niet de vraag als, kun je presteren? Kun je voldoen? Nee, kun jij ademen? Niet door eigen kracht, maar door zijn geest. Niet door harder te werken, maar door zijn adem toe te laten. In zijn leven op aarde liet Jezus zien hoe dat eruit zag. Hij liep niet weg voor de gebrokenheid in het leven. Lichamelijke en geestelijke zieken, daar liep hij niet snel voorbij. Nee, hij stond stil. En hij ging erop af. Gaf herstel. Jezus ziet jou. En hij spreekt tot jou. En het is zijn grootste wens om ieder van ons te herstellen. God wil zijn adem ook in jou blazen. Niet om je nu perfect te maken, maar wel om je levend te maken. Als Jezus dwars door die fysieke en emotionele blokkades van zijn leerlingen heen gaat, is er een heel intensief traject aan vooraf gegaan. En op het laatste moment was het een lijdensweg. Leerlingen, vrienden, familie die hem verraden, die liegen en er vandoor gaan. Jezus moest het alleen doormaken. Die vernedering, die klappen, die zweepslagen, de doornen kroon, het dragen van dat zware kruis, de spijkers door zijn handen en zijn voeten, het hangen tussen hemel en aarde. Hij heeft zijn leven gegeven voor ieder mens op aarde. En dat deed hij om... Hij heeft zijn leven gegeven voor ieder mens op aarde. En dat deed hij om een eind te maken aan al die gebrokenheid in deze wereld. Zijn laatste adem aan het kruis geeft ons levensadem. Maar het geeft nog meer, want wij mogen via zijn adem de geest ontvangen. Volgende week, Pinksteren, op opwekking. We mogen zijn geest ontvangen, elke dag. En als wij die geest toelaten, dan wordt het God in en door ons. Wij zijn dragers van zijn adem. En ik wens je toe dat je vanaf vandaag bewust mag ademen. Dat Gods naam in je ademhaling mag klinken. En wat is er nou mooier om met elkaar te luisteren naar de ritme van je eigen adem. En dat wil ik gaan doen door te eindigen met een ademhalingsoefening. En als basis van deze ademhalingsoefening gebruiken we Psalm 150 vers 6. Daar staat, laat alles wat adem heeft, de Heer loven. Het woord voor adem hier is neshamat. En dat heeft dezelfde betekening als waar we mee begonnen in Genesis. Dus dat betekent dat het niet alleen adem is, maar ook ziel, innerlijk leven. Dus alles wat adem, ziel, alles wat je bent, heeft, wordt uitgenodigd tot lof. Dus als je ademt, allemaal, kunnen we aanbidden. Je adem is genoeg. Jij bent genoeg. Ready? Oké. Laten we een moment nemen van stilte, rust en adem. Een moment waarin we niet spreken, maar waarin we zijn. Na de meditatie of na de oefening spreek ik een kort gebed uit en dan gaan we een aanbiddingslied zingen. Neem die tijd en ook het lied op de manier zoals jij het wil verwerken. Dus als je wil gaan staan, ga je staan. Als je nog wil blijven zitten en in de muziek wil blijven, blijf je in de muziek. Dit is jouw moment. Ga rustig zitten. Voel je voeten op de grond. Leg je handen ontspannen in je schoot. En als je het prettig vindt, dan kun je je ogen sluiten. Adem rustig in. En adem rustig uit. En neem dit moment om gewoon rustig je ademhaling te doen. Ga je ademhaling niet forceren, laat je ademhaling gewoon zijn. Zoals je ademhaling komt. Zoals God komt. Zoals Jezus komt. En stel je nu voor dat je bij je ademhaling, bij je eerste inademing, die eerste twee letters van Yahweh inademt. En dat je dan daarna 4 seconden vasthoudt en daarna de tweede letters uitademt en dan weer vasthoudt. Dus dan gaan we dat als volgt doen. De eerste inademing is... 4 tellen vast... Vier tellen vast. vast. Zo adem je nu Gods naam. Je hoeft niks te zeggen. Je hoeft niks te bereiken. Je bent nu hier. Je ademt. Je leeft. En je bent verbonden met God. Blijf zo een paar minuten in stilte. Adem de naam van God. Laat God heel dichtbij komen. In je adem. In je hart. In wie je bent. Heer, u bent onze adem. U bent in ons leven. U bent in ons zijn, in wie wij zijn. Dank u wel dat we uw naam mogen dragen. Niet alleen met woorden, maar ook met ons hele zijn. Wilt u geven dat wij bewust mogen leren ademen? Dat wij bewust mogen zijn dat wij uw ademdragers zijn. Om Jezus wil. Amen.
Darkness, you give hope, you restore.